onze hulp. En onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Scharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen, gemeente, deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zou ik niet dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de heilige wet des Heren en luisteren wij naar de samenvatting zoals Christus die ons leert. En daarna zingen wij uit Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Psalm 119 vers 88 naar de lezing van de heilige wet des Heren. Hoort dan u de wet van God? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, dat is, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen in een hoofdsom toen hij sprak: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij vormen met elkaar om de opening van het woord en van onze harten en doen we ook voorbeden. In de voorbeden gedenken wij de heer P. de Jong, Parallelweg 109 te Haringsloot-Giessendam, die deze week werd opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een ontsteking achter zijn oog. Hij mocht ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in het gebed. Laat ons bidden. Heilig, rechtvaardig, volzalig en genadige Heer in de hemel. Uw naam zij deze morgen ootmoedig dank gezegd, als op deze eerste dag van de nieuw begonnen week samen mogen komen onder het geklank van uw eeuwig blijvend woord. Wij mochten een nieuwe jaarkring ingaan, Heren, afgelopen maandag. En u geeft ons ook in dit jaar weer de zondagen, ook deze eerste zondag van dit nieuw begonnen jaar, waarop we mogen samenkomen rondom uw woord. En als u het geeft nog zoveel keren, wat een zegen en goedheid van u, Heren, dat u ons dat laat, dat u ons dat schenkt. Omdat we anders maar door zouden gaan, maar dat u oog hebt voor die mens, naar lichaam en naar ziel. Opdat we zouden rusten van al onze dagelijkse arbeid, maar bovenal, Heren, dat wij naar onze ziel tot rust mogen komen bij u. Want we hebben het vanmorgen gezongen en misschien herkenden we ons daarin dat we zijn als zo'n schaap, zo'n dwaalziek schaap dat steeds maar weer bij u, die trouwe zielenherder, vandaan dwaalt. En dat het ook vanmorgen ons gebed is, hij zoekt uw knecht, want hij volhardt naar uw geboon te horen. En Heren, dan danken wij u toch dat het ook vanmorgen weer spreekt, alles van uw trouw en goedheid. Ook als wij u vanmorgen moeten belijden dat wij uw wetten hebben geschonden, niet eenmaal, Heren, maar telkenmalen. Want als wij zondigen tegen één gebod, staan we toch schuldig ten opzichte van al die heilige geboden van u. Als het gaat om wat u vraagt en waar u recht op hebt, Heren, dan hebt u recht op alles. Op 100% van onze liefde naar u en 100% liefde naar onze naasten. En als we dat bedenken, Heren, hoe heilig uw gebod is en hoe volkomen u bent en wat u van ons eist en dat we dat nooit aan u kunnen geven. Ach, wie onze zou dan vanmorgen voor u bestaan? Dan moet u toch belijden al onze zonden, Heren, die ons aankleven. En dan is het toch zo'n wonder dat u het bent die spreekt en die komt en die altijd maar weer redenen neemt uit uzelf ook vanmorgen, zodat uw woord uitgaat, Heren. En in dat woord is toch de Christus en het leven en de vrede, die gerechtigheid die ons vreemd is, maar die door hem is aangebracht. Hij die ook zijn geest verworven heeft, de geest van de Vader en van de Zoon, die van u, o Vader en Zoon, uitgaat en die het uit Christus neemt en ook vanmorgen uw gemeente verkondigt. O Heere, daar waar uw gemeente toch samenkomt en waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam en waar uw woord opengeslagen mag liggen, daar wilt u toch ook zijn door de bediening van uw geest en wij smeken u daarom, Heere. Geef dat we onszelf zo arm kennen, dat we verlegen zijn ook vanmorgen om de bediening van uw geest op en onder de kansel. Want waar die komt, Heren, daar gebeuren er wonderen. Daar wordt uw volk vertroost, bemoedigd. Dan mogen ze horen van dat heil dat is aangebracht, zodat het hen opnieuw verheugt, Heren, in al datgene wat ons kan bezwaren. Ook de dagelijkse zorgen en noden die er kunnen zijn, maar ook die verborgen kruizen. Maar ook, Heren, die strijd met die oude mens, want het is en blijft toch een strijd. Maar daarom geeft u toch ook vanmorgen uw woord, opdat ze van kracht tot kracht zullen voortgaan, van zondag tot zondag, en dat u steeds weer opnieuw spreekt en komt, en dat het opnieuw gezien mag worden, dat het alles in u is, en dat u begint, en dat u ook voleindigt, ja, dat u de Alfa en de Omega bent, het begin en het einde, ja, dat u alles bent, Heren, voor mensen die zelf helemaal niets zijn en ook nooit iets zullen worden, maar die hun leven lang op genade alleen aangewezen zijn. En Heren, wilt u dat ook nog leren bij allen die dat niet kennen, die daar nog buiten staan. U kent ze ook, die daar naar uitzien, die daarin toch bekommerd zijn, die lopen met zichzelf, en die maar geen ruimte ontdekken in uw woord, in uw evangelie, in de Christus der schriften. O Heere, geef toch dat het open mag vallen deze dag door de prediking van uw woord. Wilt u ze er zelf bij trekken, Heere, door die koorden van uw eeuwige liefde. En wilt u daar uw woord voor gebruiken deze dag. Ach Heere, dan kent u ook alle onverschilligen die toch vanmorgen een plaats hebben ingenomen, hier of thuis. Naar gewoonte zijn opgekomen en dat is een goede gewoonte, want hier wilt u toch van het leven spreken en uitdelen. Ach Heer, u kent toch de toestand van ons hart. En wat toch zo onmogelijk lijkt voor onszelf of voor anderen, dat is toch mogelijk bij u. In u is toch oneindige kracht om te verlossen. U bent toch God. U bent die koning, u bent die middelaar, Heere, die ook de macht heeft om harten open te breken en die dat kan door de kracht van uw woord en geest. Heere, wilt u ons dan zo gedenken ook in al datgene wat we hebben meegenomen vanmorgen naar uw huis, wat ons hart kan bezwaren, zorgen die er kunnen zijn in het persoonlijke leven, in het leven van anderen die ons lief en dierbaar zijn. We leggen het ook vanmorgen voor u neer, midden voor alle rouwdragenden, zij die kort of lange geleden stonden aan een open graf, allen die ook met psychisch lijden te maken hebben en die zorgen hebben over kinderen, over kleinkinderen, kinderen die ook meerdere zorg nodig hebben dan anderen. U kent ook hen, Heren, die bij uw woord en dienst vervreemd zijn geraakt, die op eigen wegen zijn gegaan, bij de gemeente vandaan gezworven. Wilt u ze terugbrengen, Heren, ook misschien die jonge lui, die jongens en meisjes of die gezinnen die vanmorgen er niet zijn, die op eigen wegen gaan, geen lust meer hebben in de dingen van u. O Heren, wilt u ze nog bereiken, daar wij ze toch niet kunnen bereiken. Ook die oude die vanmorgen denkt aan de jongen of dat meisje van ze, wat misschien nog thuis ligt op bed, of dat gezin wat toch geen behoefte meer heeft, gegrepen door de tijd van het leven voor het hier en nu. En we kunnen er niet boven staan, Heren, want het sluit aan bij ons aller hart. Een mens bedenkt vanuit zichzelf niet de dingen die van de geest van u zijn. Ze zijn zijn ergernis en een dwaasheid. Ach, Heren, dat geldt van ons allen, tenzij u door de kracht van uw geest vernieuwend in ons leven komt. En daarom kunnen we er nooit boven staan, Heren, zeker als u ons ontdekt aan onszelf. Maar we weten wel, Heren, dat het geen goede weg is. En wij bidden u, wilt u ze nog toch terugbrengen op die weg van uw verbond en woorden. Ook daar waar toch dat mag klinken in het midden van uw gemeente, waar dan ook. Heren, wilt u ook de zieken gedenken? We hebben de naam genoemd van de heer Peter Jong. We danken u, Heren, dat hij ook weer thuis mocht komen. En wilt u hem ook bij het verdere herstel schenken wat nodig is. Ja, gedenk alle zieken, ook zij die al langdurig ziek zijn, die thuis verzorgd worden, of in verpleeghuizen of gezinsvervangende huizen. Ook hen die mantelzorgen zijn, Heren, wat kan dat veel vragen. Die dagelijkse zorg voor anderen, wilt u daarin toch gedenken en uw kracht schenken. Wees met uw gemeente, Heren, overal waar ze samenkomt, in Nederland, over het rond van deze wereld. Gedenk uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wilt uw volk Israël gedenken. O, dat Israël op de Heren vertrouw, zijn hoop op Gods bescherming bouw. Geef dat, Heren, ook als u Israël toch steeds in de benauwdheid brengt. U ook twist met dat volk, opdat ze toch op u, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zouden vertrouwen. Gedenk deze wereld, de volkeren, de onrust, Heren. O, laat uw rijk komen, uw vrede doorbreken, ook daar waar oorlogsgeweld is, waar burgeroorlogen zijn, waar tirannen heersen. Ach, Heren, zal hier alles ten dele blijven. En dat doet uw gemeente toch roepen om uw wederkomst. Geef dat we daarbij mogen leven, Heren. Trouw in al datgene wat u ons roept op deze aarde, maar intussen toch als een pelgrim die weet dat het ware leven wenkt en wacht, dat eenmaal zal komen die grote dag van u. Wilt u daar uw woord ook deze morgen gebruiken, zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid, ons gedenken, Heer, in al het onze, En wilt u alles wat ons bezig kan houden van ons afnemen en ons hier en thuis een gezegend uur schenken rondom en onder uw woord. Wij belijden het u dat we dat niet waardig zijn, heren, maar hoor ons dan toch alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen en lezen de Heilige Schrift, gemeente, in het Evangelie naar Johannes, daarvan hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. En dan lezen wij Gods woord aldus, Johannes 3 vanaf vers 1. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar Israëls, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tekstwoord voor de prediking, gemeente, is het derde vers uit dit schriftgedeelte, die ik u nogmaals lees. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, we gaan ons stellen in de dienst der offeranden. De eerste collect is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde collect is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. Tijdens de morgendienst van zondag 21 januari zal er bevestiging van ambtsdragers zijn. Tot zover deze mededeling. Zingen wij nu uit Psalm 139 het eerste en het zevende vers. Psalm 139, de versen 1 en 7. Gemeente, hoe krijg je toegang tot het Koninkrijk van God? Dat is geen onbelangrijke vraag, nee, een zeer noodzakelijke vraag. En ook zo noodzakelijk om te weten wat het antwoord op deze vraag is. Hoe krijg je toegang tot het Koninkrijk van God? En ik denk dat we waarschijnlijk allemaal toch wel iets van een antwoord weten te geven. Wie een christelijke opvoeding genoten heeft en wie onder de woordbediening mag verkeren, mogelijk al jarenlang, die zal wat betreft het antwoord op deze vraag toch niet onwetend zijn. Onze jongens en meisjes die leren het toch al van jongs af aan dat we om een nieuw hart moeten vragen. En een nieuw hart ontvangen, dat is hetzelfde als wederom geboren te worden. Van dood levend gemaakt te worden door de kracht van de Heilige Geest. Ja, maar zo zegt iemand, dat zal dan ook wel hieruit blijken dat een zondaar ook daadwerkelijk gaat geloven in de Heer Jezus Christus. Daarin komt naar buiten en daardoor kunnen we weten of wij wederom geboren zijn als er dat oprechte geloof komt in de Heer Jezus Christus. Want zonder geloof is het toch onmogelijk om Goden te behagen. Het gedeelte dat we lazen uit Johannes 3 eindigt er ook mee. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden geoordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En hierin zien wij, gemeente, dat wedergeboorte en geloof bij elkaar horen. Wij mogen die niet van elkaar scheiden. Dat gebeurt nog wel eens en ik kom dat ook wel tegen in de gemeente. Maar gemeente, dat denken, dat is niet wat de Bijbel ons leert. Er is geen wedergeboorte zonder geloof in de Heer Jezus Christus. Iemand kan niet levend gemaakt zijn zonder te geloven. En dat geldt ook andersom. Er is geen geloof in Christus zonder wedergeboorte. Wie werkelijk in de Heer Jezus Christus gelooft, die is van dood levend gemaakt en een nieuw schepsel geworden. Wilhelmus uit Brakel die schrijft in zijn bekende boek De Redelijke Godsdienst: het eerste beginseltje van leven ontvangt hij met de eerste daad van het geloof. Geloof en leven zijn in de tijd gelijk, maar in de orde gaat het geloof voor, als een oorsprong des levens. Want er is geen leven dan in de vereniging met de Heer Jezus Christus, die hun leven is. En het geloof is het middel van vereniging met Christus, waaruit blijkt, zo zegt Abrakel dan, de dwaasheid dergenen die eerst verloochening, die eerst heiligheid zoeken. Deze stellen zich in het uiterste gevaar om nooit wedergeboren te worden. En dan vervolgt hij, zo iemand mij vraagt, waaraan zal die christen zijn eerste begin van wedergeboorte kennen? Ik antwoord, van de eerste daad des geloofs. En gemeente, dat is nou ook wat de Heer Jezus Christus bedoelt te zeggen in dat lange gesprek met Nicodemus die in de nacht tot hem gekomen was. Dat het feit of je wederom geboren bent of niet, dat dat blijkt uit het gelovig zien op de Heer Jezus Christus. Net zoals de Israëlieten die in de woestijn door het dodelijke gif van die slangen gebeten waren, alleen behouden werden door het zien op die verhoogde slang. Zo is er ook alleen zaligheid voor zondaren die gebeten zijn door het dodelijke gif van de zonde, door gelovig te zien op de Heer Jezus Christus. Een gemeente, dat horen wij dus ook in dat gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Ineens valt hier in het evangelie van Johannes zijn naam. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Hij was dus niet zomaar iemand. Van jongs af aan is hij onderwezen in de wet van Mozes en in de geschriften. En tenslotte is hij zelfs fariseer geworden. Hij is een man van aanzien, want hij maakt zelfs deel uit van het Sanhedrin. En daar kozen ze echt niet de eerste de beste voor, want je wordt niet zomaar lid van het hoogste rechtscollege in Israël. En dan is er nog meer van hem te zeggen, want dan is hij ook nog eens leraar der wet. Dat blijkt uit de woorden van de Heer Jezus. Hij kan precies vertellen wat de mensen moeten doen om zalig te worden. Wat er moet gebeuren om het leven in te gaan. En toch, gemeente, zien we hier iets wonderbaarlijks. Want blijkbaar is Nicodemus er de laatste tijd niet meer zo gerust op. Dat blijkt wel, want anders ga je toch niet naar die rabbi uit Nazareth raad gaan vragen bij iemand die zelfs helemaal geen officiële opleiding genoten heeft. Dat doe je toch zomaar niet? Reken maar, gemeente, dat Nicodemus er weken over nagedacht heeft voordat hij die stap deed. En uiteindelijk heeft hij de knoop doorgehakt. Hij gaat. Een gemeente, we zouden er uitvoerig over kunnen filosoferen hoe die onrust in het leven van Nicodemus er gekomen zou zijn. Maar dat weten we allemaal niet. Daar zwijgt de Bijbel over. Ik denk wel dat we dit ervan kunnen zeggen. Nicodemus zal de Heer Jezus hebben gezien of gehoord. Toen Jezus begon met zijn openbare optreden op aarde, was een van de eerste dingen die hij toch zei: bekeert u. Net als Johannes de Doper: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Een gemeente, dat Koninkrijk der Hemelen, ja, daar zaten die fariseeën nou juist op te wachten. Daar hadden ze heel bijzondere voorstellingen van. Eigenlijk was Israël dat Koninkrijk. Maar de bloei van dat Rijk werd verhinderd door de zonden en de gebreken van het volk. Als nou die godzaligheid van die fariseeën zich nou maar eens zou uitbreiden over het hele volk, zo dachten ze, dan zou dat koninkrijk van God wel komen. Als er nu maar eens een zedelijke en een geestelijke verbetering kwam, dan zou dat koninkrijk van God wel openbaar worden, zo dachten die fariseeën. En Nicodemus is een kind van zijn tijd. Hij heeft er ongetwijfeld ook zo over gedacht. En nou heeft die rabbi uit Nazareth overal verkondigd dat het koninkrijk er aankomt. Hoe kan dat? Moeten we dan eerst niet een heleboel gaan veranderen? En daar wil Nicodemus meer van weten. En daarom gaat hij in de nacht om niet gezien te worden en uit vrees voor zijn collega's naar de Heer Jezus toe. En als een echte oosterling stelt hij hem eerst in het algemeen een vraag. Hij stelt de Heer Jezus dus niet recht op de man af, de vraag die er op zijn hart ligt, zodat Jezus niet direct doorheeft waar hij voor komt. Zodat Jezus de innerlijke onzekerheid, waardoor hij verscheurd wordt, niet in de gaten heeft. Maar hij hoopt op een theologisch gesprek, om dan via een omweg te weten te komen wat hij wil. En we lezen dan in vers 2. Deze kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nicodemus erkent de Heer Jezus dus als rabbi, als meester. En hij doet dat op grond van de tekenen die hij gezien en gehoord heeft. Dat staat er, want hij zegt: niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En wat voor tekenen bedoelt Nicodemus? Nou, gemeente, sla de bladzijde maar even terug in Johannes. Er staan twee tekenen genoemd. Het eerste is het wonder in Kana, waar water in wijn werd veranderd. Het tweede is heel speciaal gericht tegen die fariseeërs, dat was de tempelreiniging. En dan is het toch wel heel wonderlijk. Je zou verwachten dat die farizeeën nu helemaal niets meer van de Heer Jezus wilden weten. En nu komt daar een wetsleraar, een lid van het Sanhedrin, en juist op grond van deze tekenen zegt hij: ik ben er zeker van, u bent een door God gezonde leraar. Een gemeente, dat is nou toch ook precies wat een zoekend mens nodig heeft. Een leraar, onderwijs. Waarom? Omdat je niet meer weet hoe het moet. En je buigt aan de voeten van hem die de grote profeet en leraar der gerechtigheid is. En je raakt toch verlegen om zijn onderwijs. Is dat nou ook zo bij jou? Is dat zo bij u? Kom je zo onder het woord? Ach, daar staat nu Nicodemus. Met al zijn kennis. Een leraar in Israël. Maar ten diepste gemeente weet hij niets. Ja, zo is het met de onbekeerde mens. Ook de kerkmens. Al ben je met de Bijbel opgevoed en weet je misschien precies hoe God een mens bekeert. Tenminste, u denkt dat u dat weet. Maar als het maar slechts kennis is. Hoe noodzakelijk allemaal dan ook, maar toch geen geheiligde kennis door de Heilige Geest vanuit een vernieuwd, veranderd hart. Dan geldt ten diepste daarvan wat Asaf ook zegt. Toen was ik onvernuftig, onverstandig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij God. Maar gemeente, als het je echt om God te doen is, dan krijg je hem nodig. Die gekomen is om de verborgen raad en wil van God aan ons bekend te maken. De Heer Jezus Christus, onze hoogste profeet en leraar. Gemeente, nou moet u vanmorgen niet denken dat Nicodemus hier van de Heer Jezus wel een schouderklopje zal hebben gehad. Want hij kwam dan toch maar met deze vraag naar Jezus, terwijl andere fariseeën helemaal niets van de Heer Jezus moesten hebben. Misschien had Nicodemus zo'n schouderklop wel verwacht. We weten het niet. Dat zou iedereen toch wel willen, die met zichzelf in de knoop zit. Natuurlijk, wij zijn allemaal zondaren en er mankeert nog wel wat aan ons. Maar als we nu eens dit wat meer gaan doen, en dat is een beetje wat gaan nalaten, en hier een beetje veranderen en daar wat veranderen. Als we onszelf nou zo'n beetje wat opknappen en de Heer Jezus te voet vallen, dan zal hij daar toch wel zijn goedkeuring aan hechten. Een gemeente op de leerschool van de Heer Jezus krijgt niet één sterveling daar de kans voor. Want hij doorgrondt en kent ons hart en weet van verre onze gedachten. Hij weet precies wat er in de mens is. Hij doorziet Nicodemus. Hij kent zijn vragen. Hij wist al lang dat Nicodemus komen zou en dat achter die algemene opmerking de vraag van zijn leven schuil gaat. Dat weet de Heer Jezus allemaal. En gemeente, dan begint hij voor ons gevoel over iets totaal anders. De Heer Jezus gaat spreken. We lezen in vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Amen, amen, zo zeg ik u. Zo staat er in de grondtaal. Gemeente, de Heer Jezus zweert als het ware. Hij is de waarheid zelf, hij kan niet liegen. Maar nochtans zweert hij tot twee keer toe. Nou, dan mogen wij de oren wel spitsen. Als Jezus gaat zeggen, amen, amen, zeg ik u, dan komt er iets heel belangrijks. Maar zo zegt u vanmorgen, is dat nou eigenlijk wel een antwoord op die opmerking van Nicodemus? Er staat Jezus antwoorden. en zeide: het is dus blijkbaar een antwoord. Nicodemus heeft eigenlijk nog niets gevraagd, heeft alleen nog maar iets gezegd. En nou staat er: Jezus antwoordde. En het antwoord slaat op de ingang in het koninkrijk der hemelen. Blijkbaar, gemeente, was dat de vraag die Nicodemus nog niet durfde uit te spreken, maar die wel in zijn hart was. Het gaat, Nicodemus, om het koninkrijk van God. En zoals ik u al zei, gemeente, die fariseeërs, die zagen uit naar de komst van dit koninkrijk. En weet u wat ze dachten? Ze dachten dat ze daar zelf een steentje aan moesten bijdragen. Als ze nou maar goed ijverig waren. En als ze nou die Joden nog maar wat heiliger konden krijgen. Ja, dan zou dat koninkrijk van God wel komen. Het koninkrijk van God, gemeente, komt bij die fariseeën van beneden. En nu gaat Heer Jezus heel confronterend een streep halen door die gedachten van die fariseeërs. Zij dachten dat zij hun best moesten doen voor de komst van dat rijk en dat dat koninkrijk van de mens uit zou komen. Maar Heer Jezus zegt Nicodemus: het is net andersom. Het koninkrijk komt van boven. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Letterlijk staat er: tenzij dat iemand van boven geboren wordt. Gemeente, Jezus is de koning. Hij zorgt zelf voor zijn onderdanen. En hij roept ze. Hij roept ook u vanmorgen. In de evangelieprediking roept hij u en zegt hij tot u allen: kom tot mij. Hoor dan toch en uw ziel zal leven. En waar dat aanslaat in uw hart, daar mondt die roeping uit in de wedergeboorte. En de wedergeboorte is de enige toegangspoort tot het koninkrijk van God, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Gemeente, daarmee zegt de Heer Jezus ontzaglijk fundamentele dingen. Laat ik er drie noemen vanmorgen. In de eerste plaats dit: als wij opnieuw geboren moeten worden, dan betekent dat dus dat dat met onze eerste geboorte niet goed zit. Van onze eerste geboorte zegt de schrift: in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren en het voorwerp van Gods toorn. Wij kunnen in het rijk van God niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat is wat, gemeente, voor een fariseer die zich beroemt op zijn geboorte. Ze waren toch kinderen van Abraham? Ze waren toch bekeerd? Abraham's zaad, kinderen van het verbond, opgevoed in de wetten van Mozes. Ja, wat moesten ze eigenlijk nog meer? En dan te moeten horen dat er van alles niets deugt, van dat alles, en dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Een gemeente, is dat ten diepste voor ons ook niet een ergernis? De meeste van ons zullen opgegroeid zijn in een christelijk gezin, gedoopt, opgevoed bij het woord, trouw, meelevend. Dat is allemaal goed. De Heer wil juist ook langs die weg ons roepen, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Al die dingen, dat weten we toch, zijn niet de grond voor de ingang in het rijk. Er moet iets anders gebeuren in ons aller leven, want ons begin is niet goed. Onze geboorte uit zondige ouders is niet goed. Ons hart moet vernieuwd worden. Dat is het eerste. En het tweede dat de Heer Jezus met deze woorden wil zeggen, dat is dit: dat wij, gemeente, daarbij geen enkele inbreng hebben. Hebt u kunnen bepalen op welke dag en op welk uur u geboren zou worden? Nee toch? Daar bent u lijdelijk, volkomen passief in. De gemeente, zo levert een mens ook geen enkele bijdrage tot zijn wedergeboorte. Dat is Gods werk. Dat is eenzijdige genade. Het komt gelukkig niet van beneden, want dan zou het een totale onmogelijkheid zijn om zalig te worden. Maar het komt van boven. U heeft hij medelevend gemaakt, zo zegt de apostel. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. En dan het derde wat Jezus bedoelt te zeggen. Hij bedoelt te zeggen, die wedergeboorte is strikt noodzakelijk. Een andere weg tot het koninkrijk is er niet. Met grote nadruk zegt de Heer Jezus toch, amen, amen, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Er is maar één poort die toegang geeft tot het koninkrijk van God. En dat is de poort van de wedergeboorte. Niet de poort van onze kennis, van ons meeleven, of van onze doop, of van onze belijdenis. Het feit dat we avondmaalsganger zijn of ambtsdrager in de gemeente. Nee, gemeente, we moeten langs een andere weg het koninkrijk binnenkomen. Die weg van die totale vernieuwing van ons totaal verdorven leven. Gemeente, daarmee gooit de Heer Jezus Christus Nicodemus van zijn fundament. Hij zegt dus in de eerste plaats, je geboorte deugt niet. En in de tweede plaats zegt die Nicodemus, je hebt helemaal geen inbreng. En in de derde plaats zegt hij, die wedergeboorte is strikt noodzakelijk om in het rijk van God te komen. Nou gemeente, zegt u het eens, wat vindt u daar nou van, dat de Heer Jezus dit zo doet? Is dat niet een beetje hard van hem? Komt daar zo'n zoekende man met de vragen van zijn hart. En in plaats van hem te bemoedigen en te vertroosten, slaat de Heer Jezus hem als het ware alles uit de handen. Wij zouden zeggen, is dat nou pastoraal? Is dat nou zielzorg van de Heer Jezus? Toch wel, gemeente? Juist wel. Zielzorg van de allerbeste soort. Dat blijkt straks. Nee, Nicodemus begrijpt dat aanvankelijk nog niet. Want hij vraagt, ja maar Heere Jezus, hoe kan dat nou? Ik begrijp dat niet. Ik ben misschien al 40 jaar. Moet ik nu opnieuw in de buik van mijn moeder gaan en opnieuw weer geboren worden? Dat kan toch helemaal niet? Wat een dwaas antwoord van een leraar in Israël. Dat zegt de Heer Jezus ook. Zijt gij een leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Nee, gemeente, het is niet onbarmhartig van de Heer Jezus. Het is de grootste barmhartigheid dat hij deze man alles afneemt. Waarom, gemeente? Opdat er plaats komt voor iets anders. Want gemeente, als God in je leven komt, dan neemt hij je alles van jezelf af. Dan sterf je onder zijn heilig recht. Maar altijd met deze bedoeling, opdat er plaats komt door het geloof voor het werk van die ander, de Heer Jezus Christus. En gemeente, die weg gaat de Heer Jezus hier in dat gesprek met Nicodemus aanwijzen. Hij laat dus Nicodemus niet verder aan zijn lot over. Dat zou hard zijn om alleen maar te zeggen, een mens moet wederom geboren worden en het dan verder maar zo te laten. Nee, het gesprek loopt door tot vers 21. Jezus zegt dus niet alleen, Nicodemus, van jou deugt er niets en uit jou vandaan kan het nooit, maar het moet van boven komen. Amen. Nee, hij heeft eerst amen gezegd. Amen, amen zeg ik u. En dan gaat Jezus door, gemeente. Dan laat hij hem niet op een doodspoor staan, maar dan wijst hij deze man in liefde de weg. Hij wijst hem de weg naar wat God in Christus doet voor zondaren. Hoor maar wat de Heer Jezus in vers 14 en 16 zegt. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Snapt u dat vanmorgen, gemeente? De Heer Jezus zegt, Nicodemus, met jou is het helemaal niets. Door eigen inspanning kom je niet in het Rijk. Maar er is redding van buitenaf. Er is redding van boven. U moet van boven geboren worden. En nu wijst hij hem de weg. Nicodemus, jij bent een Farizeeër, hè? Jij kent toch je Bijbel? Op je duimpje zelfs. Nicodemus, weet je wat er in Numeri staat? Wat staat daar van die koperen slang? Zo gaat Nicodemus een licht op. De Israëlieten hadden gezondigd en hadden het verdiend om te sterven. En God straft ze. Hij zendt vurige slangen onder het volk, zodat ze stierven. Hopeloos van de mens uit, reddeloos. En wat gaat God dan doen, gemeente? Hij zegt, Mozes, maak u een koperen slang. En steek die op een staaf. En houd hem hoog. En het zal zijn dat een iegelijk die die koperen slang aanziet, die zal leven. Ziet u het voor u vanmorgen, gemeente? Een oude opa, jongens en meisjes, die wordt gebeten door een slang. Hij kreunt. En hij kruipt over de grond. Wat doet dat zeer, dat vurige slangenvenijn? Oh, hij zal eraan moeten sterven. Maar dan hoort hij een van zijn kleinkinderen roepen. Opa! Opa, zie toch op de slang! En hij draait zich met zijn laatste krachtsinspanning om. En hij ziet op de slang. En op hetzelfde ogenblik gebeurt het wonder. Hij is genezen. Jongens en meisjes, daar huilt een kind in de tent van moeder. Au, mama, au. Wat is er, mijn kind? Ik ben gebeten door een slang. Nog een uur en het kind zal totaal verstijven. En wat doet die moeder? Ze pakt haar kind uit de tent en zegt, kind, kijk naar die koperen slang. En het kind kijkt en geneest. Gemeente, wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen? Hij wil zeggen, Nicodemus, met de mens is het hopeloos. Wij zijn in het paradijs gebeten door die slang en wij moeten de dood sterven. Maar God heeft gezorgd voor redding van buitenaf, van boven, bij hem vandaan. Want Christus is gekomen, hij is die koperen slang, hij heeft de vloek op de zonde gedragen. En wie op hem ziet, wie waarachtig door een geschonken geloof in hem gelooft, oh, die zal leven, want wie in hem gelooft, die zal leven. Hoe kon Israël, gemeente, vanuit de dood tot het leven komen? Door te zien op de slang. Gemeente, de wedergeboorte komt op uit een zaad dat ontkiemen moet in de toebereide akker van ons hart. En dat zaad, dat is het woord. En dat woord staat vol van de Heer Jezus Christus. Wij prediken ook vanmorgen Christus, de gekruisigde. Die koperen slang, die door nagelde handen van de zaligmaker zijn armen, die wijd tot u en jullie zijn uitgestrekt. Tot ons, als ten dode opgegeven zondaren, gebeten en ten dode opgeschreven door het slangengif van de zonde in het paradijs. Een gemeente al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij die koperen slang gaf, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft vanmorgen niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben door het geloof in zijn naam. Dat is dus de weg die de Heer Jezus wijst. De weg van het geloof in hem. Kijk maar in vers 17, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Behouden. De Heer komt vandaag niet met deze boodschap tot u, opdat u veroordeeld zou worden, maar behouden, gered door de zaligmaker. En dan staat er in vers 18, gemeente die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ziet u, gemeente, waar het dus om gaat? Geloof of ongeloof? Daaruit blijkt ook of u wederom geboren bent of niet. Want wedergeboorte en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een vloeit uit het ander voort. Dat nieuwe leven dat God werkt, want God is in alles de eerste, gemeente, dat wordt naar buiten toe kenbaar in die eerste daad, en die kan heel gering zijn. Die eerste daad van het geloof als vrucht van het nieuwe leven, door God in je ziel gewerkt, als een zaad van wedergeboorte. En daarom zeggen die Dordtse leerregels dat het evangelie tot ons komt, niet met bevel van wedergeboorte, maar met bevel van geloof en bekering. Het gemeente waar die nodiging van het evangelie uitgaat, en waar die mag komen in het hart, inwendig, als een zaad van wedergeboorte, dan komen er ontwijfelbaar in het leven de vruchten van geloof in Christus en van de bekering tot God. En daarom is het zo'n grote en ook zo'n verantwoordelijke zaak, gemeente, om onder de bediening der verzoening te verkeren. God houdt ons allen voor verantwoordelijk, want in die bediening wordt ons de weg gewezen tot Christus en wordt hij ons allen waarachtig aangeboden om niet. Dat geldt ook vanmorgen, ik heb een gestorven en opgestaande Christus voor u allen. Wat doet u nou met hem? Het is dus niet om het even, gemeente, hoe wij onder die verkondiging verkeren en hoe we daarmee omgaan, jonge vriend. Hij zegt niet vanmorgen als aangedrongen wordt op geloof, maar een mens moet toch wederom geboren worden, alsof die twee zaken los van elkaar staan. Nee, de Heer Jezus spreekt altijd met twee woorden. Hij zegt niet alleen dat een mens wederom geboren moet worden, maar ook hoe dat kan. En welke ruimte er ligt om tot God te naderen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zeker die wedergeboorte is vanuit ons gezien een enge poort, een smalle poort. Een gemeente bij de Heere vandaan is het zo ruim. Zijn bloed is gestort en is overvloedig genoegzaam, zo zegt de belijdenis, tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Dat wil zeggen, waar ook ter wereld iemand zijn zonde en schuld gaat zien en dat gaat bewenen, maar die vraag levend wordt, hoe kom ik met God verzoend? En dat zo'n vraag kan worden,
zou het nog voor mij kunnen? Dan zegt het woord zo'n een, hoe zijn levensweg dan ook is, waar die zich ook bevindt ter wereld, die hoeft er niet aan te vertwijfelen dat er bloed is tot verzoening van al zijn of haar zonden. Gemeente, dan moeten u, jij en ik gereinigd worden van onze zonden. Moeten wederom geboren worden. Maar het woord zegt vanmorgen, dat kan. Want God gaf zijn zoon daarvoor over. Al zo lief had hij de wereld. En dan zouden we over dat woordje wereld een hele boom kunnen opzetten. Maar ik houd het er maar bij met die bekende woorden van Maarten Luther. Die zei, schrijf nou eens in plaats van dat woordje wereld. Uw eigen naam. Zou u dat kunnen? Al zo lief heeft God. En dan uw eigen naam in te vullen. Piet, Klaas, Hanna. Al zo lief heeft God Hanna gehad. Piet gehad. Zou u dat kunnen? Of voelt u zich daar te goed voor? En struikelt u daarom over dat woordje wereld en over Christus, omdat u nog rijk bent met uzelf? Een gemeente voor wie gelooft vanmorgen. En dat houdt ook in dat je gelooft die waarheid die God over uzelf zegt. Hoe verloren je ligt. Want dan ga je het geloven. Als dat waar voor je wordt. Als je ziet hoe verloren je ligt en hoe arm je bent in en van jezelf. Voor wie gelooft ook vanmorgen. Is dit woord van Christus een woord van ontzaglijke ruimte. Want gemeente, wat geldt nou van het ware geloof? En het is belangrijk om dat duidelijk te hebben, wat het geloof is en welke plaats het geloof inneemt in de redding van een zondaar. Niet dat het geloof zelf ons redt. We mogen geen Christus van ons geloof maken, dat komt ook voor. Dan wordt het geloof op zich onze redding. Nee, gemeente, de Bijbel leert heel duidelijk dat we gerechtvaardigd worden alleen door het geloof als middel, als instrument. Alleen door het geloof in Christus. En dat ware geloof heeft altijd een voorwerp en dat is Christus zijn verzoenend lijden en sterven. Als het enige rustpunt, als de enige grond voor mijn hart, voor mijn zaligheid. Want uw gemeente was nou het karakter, de aard van het geloof. En waarom geeft dat altijd weer verzet bij ons als benadrukt wordt dat het alleen door het geloof en alleen door Christus is dat we zalig worden? Waarom zegt u dan toch zo vaak weer, of denkt u zo vaak weer, maar er is toch eigenlijk wel meer nodig en gaan we toch weer op zoek naar iets meer dan Christus alleen of het geloof alleen en gaat het weer om Christus en mijn berouw of Christus en mijn ervaringen? Maar gemeente, het evangelie weet van niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En alles wat wij nou nodig hebben tot onze zaligheid. Dat is in Jezus Christus. En daarom gemeente, het geloof in Christus, de gekruisigde. Als vrucht van de wedergeboorte is dan ook de weg die God heeft uitgekozen. Om zondaren te redden van het verderf. Waarom heeft God deze weg uitgekozen? Omdat deze weg hem het meeste eer toebrengt, gemeente. Want het geloof brengt niets anders tot God. En daar hebt u die aard van het geloof. Brengt niet anders dan armoede, behoefte en ledigheid. Alle genade die brengen iets tot God, maar het geloof brengt niets. De liefde brengt de warmte van een brandend hart. Boetvaardigheid brengt tranen van een verbroken hart. De gehoorzaamheid brengt werkende handen en voeten. Het geduld brengt onderwerping. Maar het geloof, gemeente, brengt niets anders dan een lege hand. En daarom verheerlijkt dat door God gewerkte geloof God zo. Omdat het alles zoekt in Hem. En alles waagt op zijn woord. Het zoekt de zaligheid geheel en alleen in de gekruisigde en opgestaan Heer Jezus Christus. Daarom, gemeente, heeft God de weg van het geloof uitgekozen als de weg om zondaren van het verderf te redden. Maar zo zegt iemand, ja dominee, waar wilt u eigenlijk heen? Is het niet gevaarlijk om zo nadrukkelijk alleen over het geloof te spreken? Kom je daarmee niet in dezelfde eenzijdigheid en oppervlakkigheid van veel mensen ook tegenwoordig die, nou ja, allemaal geloven? En eigenlijk als een soort optelsom, maar bij wie je niets merkt van schuld, van blijvend zondaar zijn ook. Een gemeente, dat is zeer zeker een gevaar in onze dagen. Maar toch bij het echte Bijbelse geloof is dat onmogelijk. En wel, gemeente, vanwege de eenvoudige reden dat al die elementen van ellendekennis, overtuiging van zonde, beleving van eigen verdoemelijkheid voor God, dat allemaal behoort tot de natuur van het ware geloof. Want wat is het ware geloof? Velen beschouwen het geloof als de meest gewone zaak in de wereld. Je gelooft wanneer je wilt en wanneer je dat maar kan. Het is nog nooit een onmogelijkheid geworden. Of ze zien het geloof als slechts een verstandelijke aanneming en instemming met bepaalde Bijbelse waarheden. Maar gemeente, laten we eraan vasthouden, het geloof is altijd een goddelijke genade, door God gewerkt, een vrucht van de werking van de Heilige Geest. Het komt van God, gelukkig maar, anders zou geen mens gaan geloven. Het komt van boven en het woont in een verslagen zondaarshart. Het heeft altijd te maken met een zondaar die overtuigd is van zijn zonde en ellende. En in die nood vanuit het evangelie hoort dat nou Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De grote theoloog John Owen die geeft de volgende definitie van geloof en zegt: het geloof is de daad van een overtuigd zondaar, waardoor deze tot Christus vlucht, zich op Christus verlaat, hem aangrijpt, ontvangt en omhelst tot zaligheid van zijn ziel. Dus gemeente, het geloof kenmerkt zich altijd door daden van zich verlaten, vertrouwen, steunen en overgeven aan de barmhartigheid van God, zoals die geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. Het geloof is altijd leegheid, die door Christus volheid wordt vervuld. Het geloof is onmacht, die zich verlaat op Christus kracht. Het geloof is een vloekwaardig zondaar, die schuilt bij Christus, van wie de apostel het zegt: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Het geloof is een ongerechtige, die al zijn gerechtigheid buiten zichzelf in Christus zoekt. Het geloof is als Abraham, gemeente. Wat had die man nou? De onvruchtbare. Die niets anders meer kon doen dan zich vastklampen aan God die het beloofd heeft. Dus de aard van het geloof is niet: ik kies voor Jezus, of nou, ik geloof wel dat ik een kind van God ben. Het heeft altijd te maken met de vlucht van een overtuigd en schuldig zondaar tot Christus en zijn gerechtigheid. Het is de hand waarmee die offeraar steunt op de kop van het offerdier. Het is het zich toevertrouwen aan God en Christus van een mens die geen ander toevluchtsoord meer ziet en kent en weet. Want gemeente, het geloof dat God werkt, dat ontledigt de mens En daarom is geloven altijd de zaligheid zoeken buiten jezelf in Jezus Christus. Het geloof beleidt dat het bij ons verloren en kwijt is. Maar het zegt tegelijk gewis, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal ik gaan. En gemeente, het is nou door het geloof dat een zondaar aan Christus wordt verbonden, zodat Christus gerechtigheid onze gerechtigheid wordt. Het is die ongelijke ruil die Luther deed zeggen: Heere Jezus, ik ben uw zonde en u bent mijn gerechtigheid. Het geloof beleeft het, gemeente, dat Christus voor mij zonde is gemaakt. Dat hij als die slang eens verhoogd is aan het kruis, opdat ik rechtvaardigheid van God zal zijn in hem. Want het is door dit geloof, gemeente, dat geloof in Christus, dat rust op hem, dat vertrouwt op hem, dat leunt, dat steunt op hem, dat op hem ziet, zoals die mensen daar in de woestijn, gebeten door het slangenvenijn van de zonde. Het is door dat geloof dat wij rechtvaardig verklaard worden voor God. Vrijgesproken, vrij verklaard worden. God als rechter, gemeente, spreekt de zondaar die in Christus gelooft, vrij van schuld en straf. Hij rekent hem of haar de zonde niet toe, omdat ze aan Christus zijn toegerekend. En hij in hun plaats hun schulden heeft voldaan. Ze ontvangen een vrijspraak. Een gemeente, waar hoor je nou die vrijspraak? Daarvoor kom je toch naar de kerk. En dat maakt wel uit hoe je hier zit. Die vrijspraak die hoor je als het goed is. Daarom hangt het geloof aan het woord in het evangelie. God verklaart in het evangelie die zondaar voor rechtvaardig die in Christus gelooft. In het evangelie dat ook vanmorgen weer mag klinken. Hoort u het, gemeente, of gaat het langs u heen? In het evangelie dat ook vanmorgen klinkt, zegt God dat een iegelijk die nou zo waarachtig in Christus gelooft, dat hij niet zal verderven, maar dat hij het eeuwige leven zal hebben. O gemeente, wat ik u dan ook bid, zie dan toch op die verhoogde slang, zie dan toch op die verhoogde zoon des mensen aan het kruis, die u allen vanmorgen wordt aangeboden om niets. Sommigen zijn hun hele leven bezig om te zoeken naar een bepaalde diepte van boetvaardigheid. Ze zeggen: wist ik dat allemaal maar? Wist ik maar dat ik dat oprechte geloof had, dan zou ik wel tot Christus gaan. Mijn gemeente, het echte geloof is die vlucht tot Christus van een zondaar die niets anders bezit dan zonde en vervloeking. O, u zult daarom alleen maar leeg, schuldig, vuil, verloren, totaal ongeschikt, afgekeurd en geheel hulpeloos tot Christus moeten gaan. Of anders zult u nooit kunnen gaan. Velen in de gemeente leven ook in een voortdurende duisternis, omdat ze meer zien op het geloof waarmee zij op de rots moeten staan, dan dat ze zien op de rots waarop zij moeten staan. Nee, gemeente, het geloof is niet onze rots, maar dat is Christus alleen, zijn werk alleen. We krijgen geen genezing door naar ons geloof of naar onze boetvaardigheid te kijken, maar door naar die koperen slang op te zien. Alleen in de gekruisigde Christus ligt onze rechtvaardigheid voor God. O, in hem is een volledige zaligheid. Bloed dat de kracht van de zonde overtreft. Rechtvaardigheid die de zondaar rechtvaardig voor God. Vrede die het verontruste en aangeklaagde geweten tot rust brengt. En hoop die die demon van de wanhoop verdrijft. Een gemeente, dat alles vindt de zondaar aan de voet van het kruis. Gelovig ziende op de verhoogde Heer Jezus. O, kom dan. Kom dan vanmorgen, u die bedroefd bent over uw zonde, u die zoekt naar zaligheid en naar vrede met God. Kom zo tot hem. Kom arm, schuldig, verloren, onrein en vuil. Ja, kom precies zoals u bent. Hoewel we niet mogen blijven die we zijn, maar kom tot hem die in het evangelie wordt aangeboden. En zie dat hij om uw overtredingen is verbrijzeld en om uw zonde is verwond. Zie op hem. O, verwacht het niet van opzienbarende zaken, maar laat het worden zoals Metjeen het zegt. Ik boog me in de erkenning van eigen verlorenheid en schuld en geloofde God in Christus wat hij gedaan heeft. En mijn God sprak mij vrij. Dan worden we mensen van de hoop, van de levende hoop. Dan zijn we wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, vers 10. Eindigen wij met dankgebed. Heer, uw naam zij gedankt en geloofd dat de banier van Christus ook deze morgen vrolijk mocht wapperen in de bediening van het evangelie. En daar stonden geen beperkingen omheen, maar hij mocht vrij en hoog opgeheven worden. Zoals die slang verhoogd werd in de woestijn, zo bent u verhoogd geworden aan het kruis, Heer Jezus, want uw kribbe werd uw kruis. En zo wordt u nog verhoogd, al hebt u al uw werk volbracht, de bediening van het woord, opdat we naar u zouden vragen. Heere, wanneer komt er dat vragen? Zonder die bediening van het woord gewerkt wordt, die behoefte, dat uitzien naar een middelaar. Dat ons een vraag wordt, is er nog een weg om wederom tot genade te komen, Heere? Is die weg ons gepredikt, hij is ons allen gepredikt. Maar wat wordt die weg dierbaar voor allen die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Heere, daartoe ging uw woord uit. Dat woord wil ons neerslaan met alles van onszelf, al onszelf bedoelen. opdat we zondaar worden voor u. En Heer, in die weg, toch in de weg des geloofs, die lege hand des geloofs, leren op te houden bij u. Dat wonder te ervaren dat u telken malen, in de aanvangen bij de voorduur, dat werk van uw Zoon daarin legt, zodat hij al groter, al dierbaarder wordt voor onze ziel. Dat is toch dat groeien, Heere, dat u al groter wordt, allemaal meer aangewezen op genade, want alleen genade brengt eeuwig thuis. Geef, Heere, dat ook dat werk hier vanmorgen versterkt mocht worden. Wij allen die u kennen en vrezen, dat het geloof in u verdiept mocht worden, dat gezien mocht worden welke grote zegeningen en voorrechten geschonken zijn. En hoe het leven eerst was en hoe het nu was door uw genade. Vrijgekocht door u, vergeving van zonde te ontvangen door het geloof in zijn naam. Maar Heren, dat het ook toch voor het eerst mocht brengen tot het zien op de middelaar. Dat ook hier uw woord, Heren, kracht mag doen. En uw gemeente ook in de diepte mag worden uitgebreid. Vele levende stenen toegevoegd aan het gebouw van u, dat naar uw gemaaid bestek in eeuwigheid zal reizen. Zegen daartoe ook de dienst van onze broeder aan deze gemeente verbonden. Gedenk de broeders van de kerkraad, allen die hier taken en verantwoordelijkheden hebben. Door de week zijn rondom de erediensten. Wilt u zo ook hier uw gemeente bouwen. En ons zo ook vandaag hier op deze uw dag een geheiligde dag schenken. Een rustdag. En ook vanavond de gemeente nog weer in getrouwheid samenbrengen onder het woord. Wilt u ons dan zo aanzien in gunst en genade van boven. Al het zonde vergeven en spreken en luisteren. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde en het zesde vers is onze slotzang. Psalm 32, de versen 3 en 6.
Ga in vrede met u dragend de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.